We willen graag met elkaar gaan lezen uit Jesaja 63, maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 139 en daarvan het tiende vers. 139 vers 10, hoe dierbaar zijn me uw wonderdaan. Zij zijn onmogelijk na te gaan. Hoe menigvuldig zijn ze, o Heere. Zou ik die tellen, ik zou veel eer het getal der korrelen zand bepalen. Uw wonderen zijn niet af te malen. Maar ook het elfde vers, wanneer ik in de nacht ontwaak, ben ik bij u, mijn zielsvermaak. O God, laat door uw grote macht de bozen worden omgebracht. Doe hen voor uw arm bezwijken, gij bloedvergieters, gij moet wijken. Psalm 139, vers 10 en vers 11. Samen uit het heilige en onfeilbaar woord van God uit Jesaja 63. Vanaf het eerste vers. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra. Deze, die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het, die in gerechtigheid spreek, die machtig ben te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volken was met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraken was in mijn hart en het jaar mijner verlosten was gekomen. En ik zag toe en er was niemand die hielp en ik ontzette mij en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt en mijn grimmigheid die heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toorn en heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden, de veelvoudige lof des Heren, naar alles wat de Heren ons heeft bewezen en de grote goedheid aan het huis Israëls, die hij hun bewezen heeft, na zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijn de goede tierenheden. Want hij zeide, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheden was hij benauwd, en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden en zij hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijner kudden? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieder aangezichten kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte, die hen leidde door de afgronden, als een paard in de woestijn struikelde zij niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af en aanschouw, van uw heilige en uw heerlijke woning, waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel uws ingewands en uw barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uws erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die over, welke gij van ouds niet hebt geheerst, en die naar uw naam niet zijn genoemd. Tot zover. Zullen we samen de Heere vragen om een zegen. Heere almachtige, heilige God in de hemel, hoog verheven majesteit, u die in het rijk der heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, hoe zouden wij, nietig stof en as tot u kunnen naderen? Hoe zouden wij onze handen kunnen vouwen en onze ogen kunnen sluiten? Hoe zouden wij kunnen opklimmen uit dit aardse jammerdal om tot u te naderen? En toch, u zegt het in uw woord, wend u naar mij toe. O Heer, als we daar toch een besef van zouden hebben, het is alsof een reus tegen een klein nietig miertje zegt, kom tot mij. Heer, zoals een reus toch helemaal niets te winnen heeft bij een miertje zo klein, zo nietig. Zo heeft u toch ook helemaal niets te winnen, Heere, als u ons tot u zou nodigen. U bent immers volzalig in uzelf. U bent, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, zo vol in uzelf. U hebt niets en niemand nodig om volzalig te zijn. En toch wendt u zich naar mensenkinderen. Toch buigt u zich zo diep neder vanavond en zegt u, komt dan allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En dat niet alleen, Heere, wij lezen uw woord dat u met ons lot bewogen bent, maar meer nog om ons van zonde en ongeval te ontslaan. U bent zo diep bewogen met ons mensen, in onze totale verlorenheid, dat u uw eigen Zoon niet gespaard hebt, maar hebt hem overgegeven tot in de dood des kruises, opdat u die kleine aardwormpjes tot u zou kunnen trekken. Als we dat wonder toch vatten willen, dat u uw schoot, waar uw lieve Zoon een plaats in had, uw schootzoon, geledigd hebt door hem te zenden naar deze aarde om aardwormen, vijandige, zondige mensen terug te brengen in die schoot uw liefde. Als we dat wonder vatten willen, Heere, staat ons verstand vol eerbied stil. En mogen we dan vanavond alstublieft in die stille verwondering, in dat wegzinken wie u toch bent en wie wij toch zijn. Mogen wij in die verwondering, in dat rechte besef van wie u bent en wie wij zijn, samenkomen. Want de nood van onze tijd en de nood van ons bestaan is toch zoveel dat wij zo'n ander beeld van u maken dan u werkelijk bent. Wij hebben grote gedachten van onszelf en kleine gedachten van wie u bent. En daarom zijn we zo vaak zo brutaal en zo vrijpostig en zo vrijmoedig. Maar als wij toch een recht zicht zouden krijgen op wie u bent, o Heere, dan roepen wij het uit, wee mij, ik verga. Daar ik een man van onreine lippen ben en woon in een volk van onreine lippen, o Heer, en daarom ook als we vanavond samenkomen en de Heilige Schrift mogen openen en onze harten mogen opheffen tot u die in de hemel zit, dan roepen wij u aan in hem die u altijd hoort, in hem de Heer Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven. Dan roepen wij u aan in hem die de borg en middelaar, die de God met ons is geworden, die de weg heeft gebaand tussen stervelingen op aarde en u, o grote majesteit in de hemel. O, wilt u ons dan vanavond aanzien in hem, dat als u naar ons kijkt, dat u ons niet ziet, maar dat u Christus ziet, opdat wij in hem volkomen heilig en volkomen rechtvaardig mogen zijn en u uw vriendelijk aangezicht over ons kan doen lichten, als hadden wij nooit zonde gehad, nog gedaan. Wees u zo met ons vanavond. Neemt u alles weg wat hinderen kan, Heer. Wilt u Aaron zijn hurs geven? O, als er vanavond toch eens iemand gekomen was, die dacht dat wij misschien wel iets te zeggen hadden. O, wat zou dat ontzettend zijn. Want als u onze mond sluit, dan zal er geen woord klinken, Heer. Maar als u onze mond opent, onze tong losmaakt, ons hart vervult met die helbespiegelingen, dan zullen wij dat lied van u, de schoonste, de dierbaarste koning, zingen. Wees dan zo vanavond met ons, Heere, mogen we het alles alleen van u verwachten. De ogen houdt ons stil gemoed, opwaarts, om op u te letten, wat u te zeggen hebt vanavond. Neem dan alles weg wat hinderen kan, Heer. Onze zwakke moed, onze kleine kracht, u weet het wel. In ons is niets, maar in u is een volheid. Schenk het ons, naar uw belofte, om Jezus wil. Amen. U kent misschien allemaal dat boek wel, dat bekende boek van Isaac Ambrosius, Het zien op Jezus. Een machtig boek. Niet alleen qua omvang en vanwege het aantal pagina's, maar vanwege de structuur en de inhoud die helemaal gericht is om het hart op te wekken om te zien op de Heer Jezus Christus. En wie dat boek mag doorlezen, die wordt gedurig opgewekt om meer van hem te mogen leren kennen, om meer op hem te mogen zien, om zich meer en meer in hem te mogen verlustigen. En als je aan dat boek begint, kinderen, denk je misschien, nou dat is wel heel dik, en dat lees je toch zomaar niet uit, maar als je het uit hebt, denk je, was er nog maar een deel. Want er is zo'n volheid, zo'n volkomen heerlijkheid in de Heer Jezus Christus, daar kom je nooit op uitgestaard. En daar kom je nooit in uitverlustigd, om het maar zo te zeggen. En daarom is daar een eeuwigheid voor nodig, voor Gods kinderen, om eeuwig op hem te staren en eeuwig op hem te zien. Wat schoon dan die psalmen ook, die het zo mooi verwoorden, wanneer ik in de nacht ontwaak, ben ik bij u mijn ziels vermaak. Mag ik dat vanavond aan u vragen? En mag ik die vraag vanavond ook aan mezelf stellen? Is hij uw ziels vermaak? Dat u 's morgens wakker wordt en dat uw gedachten allereerst bij hem zijn. Als u 's nachts ontwaakt, dat uw gedachten direct bij hem zijn. Dat u zegt, oh, dat ik hem ken. En wat hoorden we dan de vorige keer? Een troostvol woord. Het heeft me persoonlijk ook de hele week nog bezig gehouden, die rijkdom, die diepte. Dat heerlijke wonder dat Immanuel niet alleen komt tot stad mensziel, om haar, laten we zeggen, juridisch te verlossen van de zonde, om haar de vrijspraak deelachtig te maken, maar dat hij bereid is om intrek te nemen in stad mensziel. Om in het kasteel, het hart van stad mensziel, om daar plaats te nemen, om daarin te wonen, weet u het nog? Hoe we samen ons mochten verwonderen en mochten verheugen, kinderen van God, dat de Heer Jezus Christus, Immanuel, in uw hart wil wonen. En misschien hebben die woorden u nog wel bezig gehouden deze week. Zijn ze ook wel onderdeel geweest van uw gebed? Er is plaats, Heer Jezus. Er is plaats voor u. Er is plaats voor uw dienaren, er is plaats voor uw woord, er is plaats voor uw volk. O, vervul mijn lege hart. Vervul die plaats waar de diabolus voorheen zo'n grote plaats vervulde met uzelf. Wat een boodschap was dat, niet waar? Dat Immanuel wilde komen en woning wilde maken. En als we dan zo vanavond die woorden gelezen hebben uit Jesaja 63, dan komt ook weer die vraag naar ons toe, die onze blik weer mag richten als de Heer het geeft op hem. In dat eerste vers die vraag, wie is deze? Let op de hoofdletter bij deze. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? Die vraag hadden de inwoners van stad Mensziel wel kunnen stellen. Als zij hem zagen komen, wie is deze? Wie is hij die daar komt tot stad Mensziel in die besprenkelde klederen? Die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in grote kracht. Wie bent u Immanuel, als u zo die stad nadert, wat zegt hij dan? Ik ben het. Die in gerechtigheid spreek, die machtig ben, de verlosser. En als we dan zouden vragen, maar waarom is uw kleding dan zo rood? Waarom is dat rode aan uw gewaad? Waarom is uw kleding als een die in de wijnpersbak treedt? En dan geeft hij onderwijs en zegt, ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid en hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Wie bent u dan? Wie bent u dan die daar komt in dat gewaad onder het bloed? Wel, zegt hij, ik ben het die de strijd gestreden heb, die de strijd ben aangegaan met diabolus. Ik ben het die de strijd ben aangegaan met al die diabolisten die tegen mij waren opgestaan. En ik heb hen getreden in mijn toorn en ik heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En ik heb alle kracht uit hen geperst, zodat hun bloed op mijn kleding is afgedruppeld als het ware. Wat heeft u dan gedaan, Immanuel? Wat maakt dat u daar komt in die machtige, majesteitelijke verschijning, vol van bloed? Wel, zegt hij, de dag der wraken was in mijn hart. En het jaar mijner verlosten was gekomen. Wat een onderwijs. De Heer Jezus heeft wel een heel groot geduld. En hij laat wel heel lang die kapiteins komen. En hij laat wel heel lang die boodschap van genade klinken. En heel lang die boodschap van oordeel en van verdoemenis klinken. En van strafoefening en van dreigementen. Maar we horen het in de achterliggende lezingen. Hij blijft niet alsmaar roepen. Er komt een dag dat hij komt. De dag der wraken is in zijn hart. Om al degenen die tegen hem opstaan en al degenen die tegen hem blijven strijden, te vertreden. En als we hem zo zien naderen, naast dat mensziel, dan zien wij ook iets van zijn gerechtigheid, van zijn heiligheid, van zijn majesteit. Hoe hij handelt met degenen die tegen hem opstaan en daarom vanavond, als u hier zit, onbekeerd, onverzoend. Zie dan vanavond hoe hij komt uit Edom, hoe zijn klederen zijn besprenkeld en zie wat hij doet als de dag der wraken aanbreekt. Als de dag aanbreekt dat hij wraak doen zal over uw zonde en over uw ongelovigheid. Wees vanavond eens onder de indruk van zijn gewaad, van zijn verschijning en leer vanavond ook eens vrezen voor hem. Vrezen voor zijn heiligheid, vrezen voor de dag der wraken. Als u blijft volharden in ongeloof en opstand tegen hem. Maar tegelijkertijd, wat ligt daar een wonderlijke boodschap in? Want als je deze woorden wat zou doortrekken, en je denkt nog even terug aan hoe stad mensziel gedurig opstond tegen de kapiteins van Immanuel, dan zou je denken dat hij die daar komt van Bosra, met die klederen besprenkeld, dat die klederen helemaal bezoedeld zijn door het bloed van stad mensziel. Je zou denken dat hij tot hen komen zou in die dag der wraken om hen te vernietigen. En dan lezen we een onderscheid. Aan de ene kant komt hij, omdat de dag der wraken in zijn hart is. En aan de andere kant spreekt hij van het jaar mijner verlosten is gekomen. U weet het de vorige keer nog wel, dat hij kwam tot dat mensziel. Dat hij zei, je moet met diabolus en de diabolisten geen genade hebben. Dat zijn die bloedspatten. Maar die inwoners van stad mensziel, die verloren inwoners, daar moet je zachtkens mee handelen, want het jaar van mijn verlosten is gekomen. En zo heeft hij de strijd gevoerd met diabolus en met die diabolisten. En dat heeft hij alleen gedaan. Niemand van de volken was met hem. Niemand van Gods kinderen heeft ooit één nagelschapje toegedaan aan die verwerving van de zaligheid, aan die overwinning van Diabolus nooit iets aan gedaan. Hij heeft de strijd alleen gestreden. En Jesaja beschrijft die strijd als een hele ontzaglijke strijd. Bunyan heeft dat wat kort afgedaan, dat Emmanuel de stad heeft betreden. Diabolus heeft gebonden aan zijn zegenwagen. Maar daar zijn eigenlijk, is het meeste wel mee gezegd. Maar in Jesaja lezen wij dat dat een ontzaglijke strijd geweest is. En ik zag toe en er was niemand die hielp, zegt Emmanuel. En ik ontzette mij. Er was niemand die ondersteunde. Hij heeft die ontzaglijke strijd met Diabolus en met de diabolisten en met de duivelen heeft hij alleen gestreden. En daarin heeft hem zijn goddelijke arm heil beschikt. Hij is ondersteund, hij is geholpen door zijn goddelijke natuur. Maar ook staat er, mijn grimmigheid heeft mij ondersteund. Wat heeft Christus doen doorgaan in de strijd tegen Diabolus? Wat heeft hem doen voortgaan totdat hij heeft overwonnen? Wel, het is de grimmigheid, de gramschap tegen Diabolus. Er is zo'n ontzaglijke toorn, zo'n ontzaglijke gramschap bij Emmanuel tegen Diabolus. Er is een ontzaglijke vijandschap van Diabolus tegen Emmanuel, maar niet minder is er een intense haat van Emmanuel tegen Diabolus, omdat hij alles vernietigd heeft, die hele schepping van El Shaddai kapot gemaakt heeft. En de dag der wraken is gekomen voor Diabolus. En de dag, het jaar van de verlosten is gekomen voor de inwoners van stad Mensziel. En dan? Dan lezen we helemaal niet over stad Mensziel die dan, als Emmanuel binnenkomt, ook zelf aan de slag gaat. Emmanuel meehelpt om stad Mensziel in te nemen? Nee. Dat vinden we zo mooi in Psalm 68. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. Die hele overwinning van stad Mensziel, die hele vernietiging van Diabolus, is het enige werk en het volkomen werk van Christus. En die hele buit die hij daarmee als het ware vrijgemaakt heeft, wordt geschonken aan de kerk. En de kerk is dan de vrouw die niet is uitgetogen, die niet heeft meegevochten, maar het wordt haar geschonken. Zodat zij mag leren roemen. Nadat hij zijn werk volbracht heeft, mag de kerk het zeggen. Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden. Ik zal de veelvoudige lof des Heren vermelden. Naar alles wat de Heren ons heeft bewezen. En de grote goedheid aan het huis Israëls, die hij hun bewezen heeft, na zijn barmhartigheden en na de veelheid zijner goede tierenheden. Wat heeft dat mensziel veel te danken? Wat heeft zij veel zich te verwonderen over die goede tierenheid van Emmanuel? Wat kan zij eeuwig wegzinken in de verwondering van de barmhartigheid van Emmanuel. En juist als hij dan komt met die besprenkelde klederen, dan predikt dat, zoals die vijanden, die diabolisten zijn vertreden in zijn toorn, zo had ook u vertreden moeten worden. Zo had u, mensziel, vertrapt moeten worden onder de toorn en onder de gramschap van God. Maar het is niet gebeurd. U is goede tierenheid te beurt gevallen. U is barmhartigheid geschonken. U is vergeving van zonde geschonken. Onverdiend. Er is wezenlijk geen enkel onderscheid tussen de engelen die gevallen zijn, die diabolisten geworden zijn, en de mens die gevallen is. En wat heeft God dan bewogen dat hij die diabolisten gelaten heeft in hun val? met ketenen gebonden heeft om in de poel die brandt van vuur en zilver geworpen te worden? En waarom heeft hij dan toch een dag, een jaar der verlosten laten aanbreken? Waarom heeft hij dan mensen wel willen zaligen? Dat is niet om klein te krijgen. Dat is een ontzaglijk wonder. En waarom? Waarom heeft Immanuel dat nu gedaan? Waarom hebben El Shaddai en de Heilige Geest, waarom heeft de drie enige God dat nu toch gewild? Wel, zegt Jesaja, opdat zij mijn volk zouden zijn. Opdat ik hun heiland zou zijn. Opdat ik hun heil zou aanbrengen en zou verlossen van dat allergrootste kwaad. Wat een troostvolle boodschap voor stad mensziel, dat Immanuel komt, niet om hen te vernietigen, maar om hen te behouden. Niet om hen te veroordelen, maar om ze vrij te spreken. Om ze als een kind aan te nemen, om ze te dragen op zijn schouders. Om hen, zegt Jesaja, om hen rust te geven. Want dat leven onder de tirannie van Diabolus is een heel vermoeiend leven. Wie leeft onder de heerschappij van Diabolus heeft zo'n opgejaagd leven. Moet voortdurend maar zondigen, moet voortdurend maar nieuwe dingen doen, wordt voortdurend maar voortgejaagd van het een naar het ander, dat rusteloze bestaan. En dan zien we vanavond Immanuel komen, die vredevorst. En hij komt en zegt tegen mensziel, vrede, zij ulieden. Aangename rust, zij ulieden. Milde zegen, zij ulieden. Blijdschap, zij onder ulieden. Verheuging, een zalig leven onder de heerschappij van Immanuel. En nu? Nu we de vorige keer gehoord hebben dat dat mensziel is verlost van haar zonde, Immanuel intrek heeft genomen in haar hart, en toch is dat niet genoeg. Dat mensziel heeft in het oog van Immanuel meer nodig. Zij moet niet alleen verlost zijn van haar zonde, zij moet niet alleen de inwoning van de Heer Jezus, van Immanuel, kennen, maar zij heeft nog een derde ding nodig. En dat is, zij heeft de Heilige Geest nodig. En daar zouden we vanavond, als de Heer het geeft, en bid daarom of de Heer dat geven wil, wat over willen zeggen. De Heer Jezus heeft het tegen zijn discipelen gezegd. Dat zij nog een ander nodig hebben, een trooster nodig hebben. De Geest der waarheid nodig hebben. De Heilige Geest die de wereld niet kent, die de wereld niet zien kan, maar die ook intrek nemen wil in het hart van zondaren. Zodat Immanuel wonen wil in het hart van Gods kinderen. En we de vorige keer horen dat ook de Vader intrek nemen wil in dat hart samen met de Zoon, maar nu wordt het als het ware helemaal volgemaakt door de Heilige Geest, die ook intrek nemen wil in het hart. En dat niet op het verzoek van de inwoners van mensziel, maar op het initiatief van Immanuel. Hij zegt, ik wil een persoon aanstellen in stad mensziel. Een persoon die ook komt van het hof van El Shaddai. Een persoon die niets minder is dan ik, zegt Immanuel, en niets minder is dan de Vader, die samen met de Vader en de Zoon één eeuwig God is. En Bunyan die noemt dan de Heilige Geest de oppersecretaris. De oppersecretaris moet komen, moet aangesteld worden in stad mensziel. Nou, wat betekent secretaris? Wat is een oppersecretaris? Ik heb dat al moeten opzoeken, dat dat woord in onze taal niet zo erg gangbaar meer is. Maar de secretaris zit het Latijnse woordje secretum in, dat is geheim. De secretaris is iemand die de geheimen kent. Als je vroeger een secretaris had, nu ook nog wel, bijvoorbeeld in een secretaresse. Een secretaris die kent de geheimen van haar of zijn heer. Die wordt betrokken bij de geheime vergaderingen. Notuleert, schrijft dat op. Onthoudt dat. Is erbij betrokken. En dat is wel heel teer dat Bunyan dat zo mooi schetst. Want nu is de Heer Jezus in het hart van mens, ziel en God de Vader. Maar nu moet ook de Heilige Geest komen. De Heilige Geest die met name betrokken is bij de geheimen van God. De geheimen. De Heilige Geest die dingen kan meedelen die voor ons geheim zijn. De Heilige Geest die bijvoorbeeld mee kan delen van die diepten, die onbevattelijk zijn. Bijvoorbeeld dat mensziel is opgezocht, omdat mensziel is liefgehad. Met een eeuwige liefde. Dat weet de secretaris. Hij is erbij geweest toen de Vader en de Zoon samen gesproken hebben over stad mensziel in haar verloren staat. De secretaris is erbij geweest, heeft het gehoord hoe de Vader vol mededogen, vol liefde gesproken heeft over hoe straks stad mensziel vallen zou. En de secretaris is getuige geweest, ook zo'n woord, getuige. En heeft gehoord hoe Immanuel zich heel gewillig heeft aangeboden om in de tijd naar mensziel te gaan. Om in de tijd te lijden en te sterven, om stad mensziel weer terug te brengen. En deze getuige, deze goddelijke getuige, wordt gezonden in stad mensziel. En ook gezonden in het hart van degenen die in Christus zijn, om die geheimen te openbaren. Die geheimen van die eeuwige liefde. Die geheimen van dat eeuwige welbehagen. Die geheimen van die soevereine liefde, ik deed niet om uwentwil, maar om eens grote naamswil. O, wie zou vanavond niet al zachtjes zeggen, zo doe hij ook aan mij. Geef ook mij die Heilige Geest in mijn hart, opdat ik onderwijs zou mogen krijgen, opdat ik iets meer zou mogen leren verstaan, waarvan de apostel zegt, o diepte des rijkdoms. Om meer te mogen leren kennen. Want dat is ook wat de Heilige Geest is. Als leraar, als leermeester, als onderwijzer. Om meer te leren kennen wat dat nou toch zeggen wil, die vergeving van zonde. Wat dat nu toch zeggen wil, een kind van God te mogen zijn. Wat dat toch zeggen wil, op reis te zijn naar het hemels Jeruzalem. Die Heilige Geest die wil intrek nemen in het hart. En die werpt geen licht op zichzelf, heel wonderlijk. De Heilige Geest is zoals het ware een verborgen persoon. Die maar gedurig licht werpt op Christus, op de Vader. Licht werpt om onderwijs te geven over die geheimenissen van de zaligheid. Een leraar, zegt Bunyan, een leraar voor stad mensziel. En hij moet komen om de hoofdleraar te worden in mensziel. Om de bovennatuurlijke, de onbevattelijke dingen ons te onderwijzen. Mag vanavond eens vragen, heeft u ook zo'n leraar nodig? Dat je je Bijbeltje pakt en dat je die openslaat en begint te lezen. En dat je zegt, versta ik het nou? Als ik aan u vragen zou, verstaat gij ook hetgeen gij leest, dat u eigenlijk zachtjes zeggen moet, hoe zou ik kunnen? Zo mij niet iemand onderricht. Wie kan mij toch onderwijzen? Wie kan mij toch doen verstaan? Die diepten, die schatten die in dat woord verborgen liggen, Hoe kom ik er toch toe? Nou, zie eens, daar hebt u de hoofdleraar voor nodig. Die Bijbel als het ware opent. Die de sloten eraf haalt en u gaat lezen en zegt, ik lees dingen die ik nooit gelezen heb. Dus een onderwijzer, maar ook een wegwijzer voor stadmensziel. Want nu zijn ze wel verlost van hun zonden. Nu mogen ze wel weten dat het goed is tussen El Shaddai en tussen hun. Maar nu begint het leven nog. Nu begint die reis nog naar de eeuwigheid. Dat andere boek van Bunyan, hè? De christenreis naar de eeuwigheid. En herkent u die verlegenheid? Dat als de Heer in je leven komt en je ziel gered is en je tranen gedroogd zijn en je zo zeker wist dat je nooit meer zondigen zou en dat je nooit meer op zijn hart zou trappen en dat je vanaf nu voortaan heilig voor hem zou leven. Je wist het zo zeker toch. Dit is de weg, die zal ik bewandelen op het smalle pad, weg wereld, weg schatten, alles van u afwerpend en de weg te gaan. Achter de Heere Jezus aan. Nou, wat is er van terecht gekomen? Zo vaak van het helspoor af. Zo vaak het verkeerde pad op. En daarom zegt Immanuel vriendelijk, hè? U hebt niet alleen onderwijs nodig, omdat u anders niks verstaat. Maar u hebt ook een leidsman nodig. De Heilige Geest wordt ook wel de pedagogos genoemd. De pedagoog, de opvoeder, die mij bij de hand neemt en zegt, kom, dit is de weg, wandel in dezelfde, die bij ieder kruispunt in mijn leven mijn hand moet grijpen en zeggen, kom, dit is de weg. Die mij ook als een echte pedagoog soms tuchtigt, mij soms ook straft, mij ook deelgenoot maakt van die vaderlijke kastijdingen, als ik weer eens dwars ben, als ik toch dat andere pad op wil, als ik niet luisteren wil, een pedagoog die liefdevol kastijdt en leidt. En hoe meer u ontdekt wordt aan uw dwaalziek hart, hoe meer u vanavond van binnen uitroept, opnieuw, zo doe hij ook aan mij. Neem toch mijn beide handen, o dierbare heilige Geest, laat me geen dag los. Laat me geen uur en geen seconde mijn eigen pad en mijn eigen lot beslissen. Leid mij toch aan uw handen. Dan zegt Bunyan nog iets moois. Want is dat niet wat de Heer Jezus in het Johannesevangelie zegt? Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dus het eeuwige leven bestaat in het kennen van God. Maar hoe zal ik God kennen? Hoe zal ik iets van God bevatten? Herkent u dat? Dat je zo voelt dat je verstand zo onmachtig is om dat te vatten. Om iets te tasten van wie God is. En nou zegt Immanuel zo vriendelijk. Zo barmhartig, zo liefdevol, ik geef u de Heilige Geest. En de Heilige Geest komt uit de hemel, is ooggetuige. Is ooggetuige van wie God is. Wat ik niet zien kan, want God is een geest. Wat u en ik niet vatten kunnen wie God is, want ons verstand is daar veel te klein voor. Dat wil de Heilige Geest ons openbaren. Hij wil ons leren wie God is. Niet zomaar wat uit de tweede of derde hand. Nee, hij kan ons onderwijs geven wat hij zelf gezien heeft. Wat hij zelf gehoord heeft. Wat hij zelf van God genieten en gezien mag hebben. En dan nog iets. De Heilige Geest dus gegeven tot onderwijs, om de weg te wijzen, om God te doen kennen, maar ook om dat mensziel te laten volharden. Want dat mensziel is ieder ogenblik tot hinken en zinken gereed.
Zodat mensziel is ieder ogenblik gereed om Emmanuel weer de deur te wijzen. Om diabolus weer binnen te laten. Gelooft u dat? Gelooft u dat u en dat ik, ook na ontvangen genade, ieder ogenblik gereed zijn om Christus weer te verkopen? Dat eerstgeboorterecht weer te verkopen voor één schoteltje linzenmoes? Dat we na ontvangen genade, u zegt, hoe is het mogelijk? Zoveel van Christus gezien, zoveel van hem genoten, zo te mogen delen die vergeving van zonde en toch, gereed om hem te verkopen voor één lust. David was bereid om alles te verkopen voor één lust. David was bereid om alles te verkopen om de eer van zijn naam toch maar te redden. Dan moest Uria maar sterven. Simson was bereid om alles te verkopen voor de schoot van Delila. Petrus was bereid om alles te verkopen uit angst voor één scheve blik van een dienstmeisje. Al de discipelen waren bereid om hem te verkopen, om alles te verkopen, om toch maar niet in die strijd te worden ingewikkeld van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Gelooft u dat u na ontvangen genade niet één uur met hem kan waken? Niet één uur met hem kan volharden? Gelooft u werkelijk dat u die hele dierbare zaligheid, die hele dierbare Heer Jezus, die oneindige schat van liefde, van troost, van vrede, dat u die op een ogenblik kunt verkopen voor één boze lust? Gelooft u dat? Of zegt u, nee, dat kan toch niet? Ja, dan zeg ik vanavond toch, dan kent u zo weinig van uzelf. Maar Emmanuel kent u wel. Emmanuel weet wel wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. Dat we stof van jongs af zijn geweest. Emmanuel weet het wel. Dat we onze hele zaligheid wegwerpen voor niets. Ook na ontvangen genade. En daarom zegt hij, die Heilige Geest moet komen. Om u in al de waarheid te leiden en om in te staan voor de volharding. Dat u daadwerkelijk zalig wordt. Want nee, u blijft niet staande. U blijft niet overeind. U blijft niet op het smalle pad. U gaat zo de wereld in. En ik ook, echt waar. Heel ontzettend. Heel ontzettend. Dat je duur gekocht bent. Dat je op Golgotha met eerbied gesproken gestaan hebt en gezien hebt wat de zonde Christus gekost heeft. Dat je gezien hebt dat spijkers zijn die door zijn handen geslagen zijn. Dat je de helse pijnen gezien hebt in zijn ogen. En dat je bereid bent, terwijl je dat allemaal gezien hebt, om hem te verkopen, ik zeg het weer, voor één boze lust, voor 2 minuten genot, voor een handje vol geld, voor een handje vol eer, voor een handje vol aanzien. Dan lopen we ieder ogenblik gevaar om alsnog eeuwig om te komen. En wat lopen we een ontzaglijk gevaar. Want de apostel zegt, Christus kan niet opnieuw gekruisigd worden. Wat lopen we een onvoorstelbaar groot gevaar om alsnog om te komen? Kind van God, je loopt het grootste gevaar dat je heel het geloof in God verliest. Dat je atheïst wordt. Gelooft u niet, hè? Echt waar. Het grootste risico om de rest van je leven door te brengen als een hoer, of als een dief, of als een drugsverslaafde. Als God je een ogenblikje loslaat en je laat zijn wie je bent, ben je verloren. En daarom zegt Immanuel, omdat ik weet. Omdat ik weet wie je bent. Omdat ik weet wie je blijft. Laat ik je niet los. Geef ik mijn Heilige Geest, die jouw handen vastgrijpt. Met liefde hoor. Die je tuchtigt. Die je soms een doorn in je vlees drukt. En je het uitschreeuwt om ervan verlost te worden. En hij zegt nee. Ik haal die doorn er niet uit. Ik heb wel iets anders. Mijn genade is u genoeg. Maar die doorn gaat er niet uit. Het is goddelijke pedagogiek, het is goddelijke opvoedkunde. Het is leiding van hem. Waarom? Omdat je anders voor eeuwig omkomt. U en ik. En daarom, als u nou vanavond zeggen moet, ik mag weten van die vergeving van zonde, ik mag iets kennen van die inwoning van de Heer Jezus Christus in mijn hart. Als u nou vanavond zeggen moet, wat ben ik eigenlijk nog vreemd van de Heilige Geest? Wat weet ik zo weinig van hem? Dan bent u niet de enige. De Heilige Geest is de eerste die werkt in het leven van een mens. De Heilige Geest is degene die heel de volharding verzorgt. De Heilige Geest is misschien wel degene die we het meest moeten aanroepen. Maar hij wordt het minst gekend, het minst erkend. Het minst aangeroepen. U en ik hebben nodig om hem in te roepen. O kom, Heilige Geest. Kom, o Scheppergeest. Kom toch in mijn hart. Neem het roer van mijn leven over. Neem mijn wil in uw handen en buig hem. Neem mijn vlees in uw handen en dood het. Neem die boze lusten in uw handen en dood ze. Neem mijn verstand in uw handen en dood al die eigenzinnige, eigenwijze gedachten van mij. En doe mijn gedachten en mijn verstand onderworpen zijn aan uw wijsheid, aan uw kennis. Ontneem mij heel die autonomie, heel die gedachten. Ik bepaal zelf wel wat ik doe en waar ik heen ga en wat goed is. Neem het over, bestuur mij. Kent u dat vanavond? Zegt u ja. Ja, ik vertrouw mezelf niet, ik ben zo bang voor mezelf. Ik doe alles wat God verboden heeft als u me loslaat. En daarom vanavond geef ik het u mee. Roepen om die Heilige Geest, iedere dag, ieder uur. U kunt niet zonder. U hebt hem zo nodig. Wat doet die Heilige Geest nog meer? Dat is ook mooi onderwijs van Bunyan. De Heilige Geest geeft niet alleen het verstaan van de schrift, onderwijzing, kennis, de kennis van God, de leiding van uw leven. Hij staat niet alleen in voor de volharding in uw leven. Hij is niet alleen de opvoeder van u. Maar hij kan ook dingen in gedachtenis brengen. Dat is het werk van een secretaris of van een secretaresse. Je hebt een vergadering gehad en de secretaris heeft aantekeningen gemaakt. En een week na de vergadering vraagt de directeur, wat hebben we ook alweer besproken? En dan komt zij of hij met dat verslag. Dit is besproken. Dit is afgesproken. Dit zijn de punten. Eerbied gesproken doet de Heilige Geest dat ook. Heel uw leven maakt hij als het ware aantekeningen. Hij legt een gedenkboek aan, een boek vol met zaken uit het verleden. En wat is daar de troost van wel? Bunyan zegt, hij kan dingen in uw geheugen terugbrengen. Hij kan dingen u weer doen herinneren. Nou, voor wie is dat troostvol? Voor iemand die zegt, ik ben zo vergeetachtig. Jaren geleden hebt u tot mijn ziel gesproken. Maar oh, ik ben het zo kwijt. Ik zie het niet meer. Is dat wel van God geweest? Waren het wel zijn woorden? Heb ik het verkeerd begrepen? Nou, geliefde, vraag dan om de geest. Die van al de werken Gods, met eerbied gesproken, de aantekeningen gemaakt heeft. Hij kan in gedachten terugbrengen. Hij kan licht werpen over zijn eigen werken. Hoeveel worstelen niet en zeggen, er is veel in mijn leven gebeurd, maar is het nou goed tussen de Heer en mijn ziel? Ik heb een tijd gekend dat ik dacht dat het goed was. Dat mijn zonden vergeven waren, dat ik verlost was. Ik heb een tijd gehad dat ik huppelde van zielenvreugd. En daarna ben ik alles kwijtgeraakt. Maar hoe ligt het nu toch? Zou u dan niet vragen om die Heilige Geest? Die weer indachtig maken kan? Was dat niet ook wat de Heer Jezus aan zijn discipelen beloofde? Als hij straks naar de hemel zou varen, dan zou hij die trooster zenden, de Heilige Geest. En die zal u indachtig maken wat ik gesproken heb. Wat hebben we dat nodig, hè? Om steeds bepaald te worden, teruggebracht te worden bij wat hij gedaan heeft. Ja, het is ook de Heilige Geest die ons leert bidden. U zegt nou, dat is niet nodig. Dat bidden, dat doe ik wel. Toch? Of niet? Of bent u ook zo? Nood leert bidden, maar anders? Precies wat de Heilige Geest doet. Aanporren. U in de nood brengen. Maken dat u weer gaat bidden. Dat u weer gaat roepen. Als het weer stil wordt aan het hemelhof, als uw stem niet gehoord wordt, gaat de Heilige Geest weer werken. En zegt, kom, ik moet dat vuur van het gebed weer wat aanblazen. Door mijn werkingen. En ja, soms, ik zei het al, door een doorn. En soms juist door een betoning van zijn liefde. En soms door onderwijs in de schrift. En soms door een terechtwijzing. En een vermaning. Maar steeds om u maar te doen bidden. Wat heeft de Heilige Geest toch een werk. Ontzaggelijk veel werk aan het zaligen van zondaren. En als we deze zaken nu vanavond wat kort zijn langsgelopen, dan zegt Bunyan zo mooi. Dit alles verplicht u om hem te beminnen. Om hem te vrezen. Dit verplicht u dat u hem lief hebt. Dat u hem aanroept. Dat u hem erkent. Mag dat vanavond vragen. Hebt u de Heilige Geest lief? Kent u hem in zijn werkingen? En zegt u, och, dat ik meer van uw werkingen kennen mocht, als dat je verlangen is, dan moet je hem aanroepen. Weet je hoe hij wel genoemd wordt in de schrift? Zo mooi, hè? In de grondtaal staat, hij is de erbij geroepene. Dat is zijn werk. Hij wordt er steeds bij geroepen. U zegt, had ik meer van die werkingen van de geest, had ik meer leven aan mijn ziel, had ik meer vreugde in God, had ik meer gebed. Roep hem er dan bij. Ja. Tot slot zegt Immanuel dat de inwoners van stad Mensziel niets mogen doen en niets mogen aannemen als waarheid zonder het te toetsen en voor te leggen aan de grote secretaris, aan de grote Heilige Geest. En dan geeft hij ook een waarschuwing die ik vanavond mee wil geven in alle ernst. Als we spreken, en dat zegt dan voel ik de onmacht, maar als we spreken over God de Vader is dat teren. Als we spreken over de Heer Jezus is dat ook teren. Maar voelt u aan dat het spreken over de Heilige Geest als het ware nog teerder is? En dan teer in de zin van zo breekbaar. Misschien mag ik het zo wel zeggen. Liefde van een vader is heerlijk, hè, kinderen. Als je een lieve vader mag hebben. Maar liefde van een moeder is toch anders. Is teer. Vader kan ook teer zijn, maar moederliefde is toch iets teers. En bij een vader zeg je, daar moet je niet brutaal tegen zijn. En je kan je vader ook best pijn doen, hè. Maar je moeder moet je wel oppassen, hoor. Moeder moet je niet op de hart trappen. Dan heb je het moederhart, dat teer. Begrijpt u? En dat in de Bijbel lezen we dat heel nadrukkelijk. Dat de Heilige Geest, dat we gewaarschuwd worden om de Heilige Geest niet te bedroeven. Om maar heel eenvoudig te zeggen. De Heilige Geest is zo teer, die moeten we geen verdriet doen. Die moeten we niet bedroefd maken. Daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. We hebben zoveel aan hem te danken, nietwaar? Waarom moet je zo voorzichtig met moeder omgaan? Wel, je hebt 9 maanden onder haar hart verkeerd. Waarom moet je zo voorzichtig met moeder omgaan? Wel, ze heeft je door de weeën heen gebaard. Waarom moet je zo voorzichtig met moeder zijn? Wel, ze heeft je gevoed. En ze heeft je bij dagen en bij nachten verzorgd. Niets was moeder te veel. En daarom ben je aan moeder veel verplicht. Waarom ben je aan de Heilige Geest veel verplicht? Hij heeft u gebaard. Hij heeft u als een moeder, als het ware in die ingewanden van Gods barmhartigheid geteeld. Hij heeft er alles aan gedaan dat u geboren bent door de weeën van zijn werkingen heen. Hij heeft u als een zuigeling in de genade gevoed bij dagen en bij nachten. Het kon zo laat niet zijn, zo vroeg niet zijn. U was weer in nood en u riep tot hem in uw ellende. En hij was daar als een moeder die er is. Hoe laat of hoe vroeg ook. En zo, zoals een moeder een kindje onder het hart mag dragen en daarom zo vaak gewaarschuwd moet worden, trap moeder niet op het hart. Zo moet de Heilige Geest, die u gebaard heeft, die u gedragen heeft onder zijn hart, u mag hem niet bedroeven. Kijk daarmee uit. Wees daar voorzichtig mee. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. En dan moet ik vanavond toch nog iets zeggen voordat we gaan eindigen. We hebben gelezen in Jesaja 63 over dat werk van Christus. Hè? Hij heeft de pers alleen getreden. We hebben gelezen over de Heilige Geest die geschonken werd. Maar nu lezen we ook iets in Jesaja 63. Maar zij zijn wederspannig geworden. En zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Ze hebben op het hart van de Heilige Geest getrapt. Ze hebben hem smart, verdriet aangedaan. En dan moet u vanavond dat meenemen. Enerzijds dat hele teren. Opdat u door dat teren zou worden gewaarschuwd om hem toch nooit te bedroeven. Maar u moet vanavond ook gewaarschuwd worden. Want wat staat er in Jesaja 63? Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Als u de Heilige Geest wederstaat, als u de Heilige Geest op het hart trapt, dan zal die liefde van de Geest verkeren, draaien naar tegenstand. Hij zal u tegenstaan. En dat is ontzaglijk. Want het leven met hem is zo zalig en zo zoet. Hij die onderwijs geeft over de liefde van God, over de liefde van de Vader enzovoorts. Maar als wij op zijn hart trappen, wat gebeurt er dan? Wel, Bunyan geeft daar kernachtig onderwijs in. ten eerste en toets u daar vanavond maar aan. Als u voor of na ontvangen genade op het hart van de Heilige Geest getrapt hebt, kunt u niet meer geloven. En als het geloof nu het middel is wat Christus met al zijn weldaden aanneemt, als het geloof nu het middel is wat Christus in het hart sluiten mag, en u trapt de Heilige Geest op het hart met eerbied gesproken, en hij ontneemt u de gave van het geloof, dan kunt u die weldaden niet meer toe-eigenen, dat is erg, hè? Maar ook de weldoener, Christus, niet meer in uw hart sluiten. Tweede, wat de gevolgen zijn van het trappen op zijn hart, is dat hij uw ogen sluit. Dan leest u wel in de Bijbel. Maar u leest het niet. U verstaat het niet. Dan sluit hij uw oren. Dan zit u hier vanavond, hè, en zegt u: in vroege tijden kon je me wassen in mijn tranen als ze spraken over Christus. Kon je me wassen in mijn tranen als ze spraken over de zonde. Maar nu heb ik op het hart van de Heilige Geest getrapt. En nu ben ik zo hard, zo ongevoelig. Ik hoor niks meer. Ik zie niks meer. Maar ook, ik versta niets meer. Ik versta niet meer de dingen die des Geestes God zijn. Weet u het nog wat ik zei? Hoe de Geest en als een getuige uit het hemelhof ons bekend kan maken wat het zeggen wil, de liefde van God, de vergeving door Christus. Maar als u op zijn hart trapt, dan verstaat u het niet meer. Dan hebt u de troost er niet meer van. En wat blijft er dan over, geliefde? Doffe ellende, puur verdriet. U kunt niet in grotere nood komen als kind van God, dan als u de Heilige Geest bedroeft en hij zich van u afkeert en u achterblijft en u zeggen kan: vroeger. Vroeger mocht ik aan het avondmaal gaan en mocht ik het met recht zeggen: hij de mijne en ik de zijne. Mocht ik het met recht zeggen: alles wat aan hem is, is gans begeerlijk, zulke een is mijn liefste. Vroeger, dan kon ik, als het over Goede Vrijdag ging, dan was het alsof ik aan het kruis stond en alles in hem zag en ik smolt weg. En ik maakte een verbond met mijn ogen dat ik nooit de ongerechtigheden meer zou willen zien. En ik haatte de zonde. En nu? Nu is alles kwijt, nu is alles dof geworden, is alles donker geworden, levenloos. Maar dan, geliefde, komt het ergste nog. Want wat is het gevolg als de Heilige Geest zich terugtrekt? Daar moet u over nadenken. Dan zal God hem zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. Hoeveel van Gods kinderen zijn lange tijd als een ster geweest die je volgen kon. Waar je je kompas als het ware op richten kon. Hem of haar. Dat onderwijs van die man of van die vrouw, daar kon je wat mee. Die kon je navolgen. Je wist dat was iemand die op het smalle pad naar de hemel ging. Maar nu? Een kracht der dwaling ontvangen. De leugen gaan geloven. En daarmee raken Gods kinderen zelf van het spoor, maar erger misschien nog wel, degene die hen volgen raken ook van het spoor. Ziet u hoe voorzichtig u moet zijn om de Heilige Geest niet op zijn hart te trappen, dat u niet straks alles kwijtraakt? U zegt: maar u begon toch de avond met de volharding, dat de Heilige Geest toch instaat voor zijn eigen werk, dat hij toch maakt dat u zalig wordt, zeker? Wie waarachtig met Christus verenigd is, wordt zeker zalig. Maar hoe wilt u zalig worden? Wandelend aan zijn hand, genietend van zijn onderwijs, toe te mogen nemen in de kennis van onze Heer Jezus Christus, meer en meer te mogen genieten van de liefde Gods des Vaders. Te mogen sterven aan de zonde, de ongerechtigheden. Of wilt u leven als een dwaallicht? Wilt u dat andere mensen door u van het helspoor afraken? Gods kinderen worden zalig. Maar hun leven kan een leven zijn wat een lichter mensen is en een stad op een berg en een zout der aarde. Maar wat kan hun leven ook zijn? Tot ergernis. Tot dwaling. Blijft dat dan zo? Sterven die kinderen van God dan in die zonde? Nee. Nee. Nee, er komt een dag dat ze diezelfde vraag gaan stellen die we ook vanavond lazen uit Jesaja 63. Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Waar is hij? Dat je erachter komt soms na maanden of soms jaren. Waar is God in mijn leven? Waar is die liefde in mijn leven? Waar is dat genieten van God in mijn leven? Waar is hij die de arm zijner sterkte heeft doen gaan aan onze rechterhand? Waar is hij die de weg baande soms door de woeste baren? Waar is hij die ons door de afgronden heen leidde? Waar is hij die zelfs in de dalen van de schaduwen des doods nabij was en troostte? Waar is hij toch? Weg. Nee. Nee, niet echt weg, maar in de bevinding weg. Maar dat is geen troost. En wat doet de Heilige Geest dan? En dan vanavond zult u zich verwonderen. Wat doet de Heilige Geest dan, die eerst zoveel werk gehad heeft om een zondaar zalig te maken? Vervolgens zo op het hart getrapt is. Wat doet hij dan? Hij gaat toch na korte of langere tijd weer aan dat hart werken. Opdat dat hart weer gaat missen. Opdat dat hart van Gods kind weer gaat uitroepen. Waar zijt gij, Heere, ga ik voorwaarts, ik zie u niet. Achterwaarts, ik bemerk u niet. Waar bent u toch, Heere? Dan gaat hij zelf weer werken dat het bevonden wordt dat de verberging van Gods aangezicht bitterder is dan de dood. Gaat hij dat verlangen weer werken naar die vroegere tijden dat je zo lief en zo innig met God mocht wandelen? En dan gaat hij toch weer dat geloof verwakkeren en dat geloof aanblazen. En wat gaat dat geloof dan roepen, zegt Jesaja? Gij zijt toch onze Vader. Gij, o Heere, zijt onze Vader, onze Verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet meer vrezen? Keer weder, Heere, om uw knechten wil. Heere, wij zijn geworden als iemand die niet naar uw naam genoemd is. Wij zijn zo alleen overgebleven. We zijn zo eenzaam, ellendig, verdrietig, Heere. Waar bent u toch? En dan gaat hij die woorden in het hart leggen van de zijnen. Jawel, toch de zijnen. En dan gaan ze roepen en klagen. Keer eindelijk, Heere. Toch weder. Mijn ziel buigt zich te neder. Ai, red haar van het verderf, sla mijn ellende gade tot roem van uw genade en help mij eer ik sterf. Wat is de Heilige Geest toch noodzakelijk, hè, om u zalig te maken? Wat is hij noodzakelijk om aangebeden, ingeroepen, erbij geroepen te worden? Wat is het noodzakelijk om voorzichtig te wandelen, om hem niet te bedroeven? En wat is het nodig als u op zijn hart getrapt hebt en hij u verlaten lijkt te hebben, dat hij u er weer bij trekt? Dat hij dat verlangen weer gaat verlevendigen naar God? En wat doet hij dan? Dan brengt hij u weer terug. In welke weg? Nou, laten we dan maar heel kort kijken naar Petrus. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. En dan gaat hij, net als bij Petrus, uw ziel weer beproeven. En zeggen, hebt gij mij lief? U die mij zo op mijn hart getrapt hebt. U die zo onvoorzichtig met mij omging. U die zo ruw tegen mij was. U die mij zo verachtte, terwijl ik toch uw leidsman van uw jeugd was. Hebt u mij lief? Nou geeft u het antwoord maar. Hebt u mij lief? Wat een vraag. Wat een vraag. U zegt misschien, Heer, als u kijkt naar mijn leven, als u kijkt naar mijn daden, dan zegt alles dat ik u niet lief heb. En daarom bent u zo verdrietig. Maar u kunt ook zeggen, hoe diep u ook gevallen bent, Heer, kijk eens in mijn hart. Heel diep, onder al dat zondestof en onder al die ellende. Daar heel diep onderin, brandt dat vuurtje, hoe klein ook. Misschien alleen nog een gloed, dat vuur van de liefde, wat u zelf ontstoken hebt. En wat doet hij dan? Dan gaat hij met zijn dierbare inblazing dat vuur weer aanblazen. En dan word je weer warm en weer levendig. En dan komt die liefde weer. En dan ga je hem weer zo beminnen als nooit tevoren. Dan word je net als David. Hoe groot je zonden ook waren. Van hoererij met Bathseba. Van moord met Uria. Van diefstal. Van verloochening met Petrus. Vult u maar in. Ze worden nu vergeven. Maar toch, ik moet er nog één ding bij zeggen. Eerbied gesproken, hij zou de pedagoog niet zijn. De vraag heel goed luisteren hoor. Een levensles die je nooit moet vergeten. Die heel indrukwekkend is en heel pijnlijk is, maar die u moet weten. De Heilige Geest zou de pedagoog niet zijn, als hij uit uw zonden van zijn liefde vertrappen, geen klein kruisje zou snijden. Hij snijdt uit het hout van uw zonde een kruis. Is dat liefde, zegt u? Ja, dat is liefde. Opdat u nooit zou vergeten wat u hebt gedaan. David heeft Uria gedood. En God sneed uit dat kruis. Uit dat hout een kruis. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Hij is zich vergrepen aan de vrouw van Uria. En God sneed er uit dat hout een kruis. Zodat later zijn zoon publiek zich vergrepen heeft aan de vrouwen van David. Zo snijdt God een kruis uit uw zonde. En ik zeg dat om twee redenen. Als je jong bent, als je nog net op de weg bent, laat het een extra aansporing zijn om voorzichtig te wandelen. Want hij vergeeft ze. Maar hij snijdt er ook een kruisje uit. Dat is liefde hoor. Maar oh, wat kan het zwaar zijn. Maar ik zeg het ook. Ik zeg het ook. Opdat u nooit zou denken. Omdat u zo'n kruisje hebt. Dat hij nog steeds toornig op u is. Dat is het niet. Maar het is goddelijke opvoedkunde. Opdat je niet opnieuw tot dwaasheid zou treden. Niet opnieuw die zonde zou doen. En daarom vanavond, u voelt het wel. Misschien was het allemaal veel te veel en wijdlopig. Maar mag ik het zo samenvatten? dierbare Heilige Geest, die dat ontzaggelijke werk van wedergeboorte werken wil. Dierbare Heilige Geest, die mij leiden wil en onderwijzen wil. Maar ook tere Heilige Geest, die zo snel gekrenkt is, waardoor hij u verlaten moet en u een tijdje overgeeft aan uzelf. En oh, wat blijft er dan van u over? Maar wees getroost. Hij komt terug. Hij komt zeker terug om u opnieuw te herstellen in die gemeenschap. Maar oh, wat een schade heeft u misschien in de tussentijd Gods koninkrijk berokkend. En oh, wat kan het kruis zwaar zijn, wat u vanaf die dag moet dragen. Ik zeg het u met beschaming. Echt waar. We zijn soms zo dwaas. Dat we zo makkelijk leven, zo onvoorzichtig leven. Maar de rekening is zo duur. En daarom, roep hem erbij als de Heilige Geest. En wandel voorzichtig met hem. En laat u door de duivel nooit wijsmaken dat dat kruis wat uit uw zonde gesneden is, een teken is van zijn ongunst over uw leven. Hij geeft het opdat u zich zou verootmoedigen en tot uw laatste snik zou wenen over vergeven zonde. Hoort u dat? Vergeven zonde zou bewenen. Want God zegt, ik werp ze achter mijn rug in een zee van eeuwige vergetelheid. Ik denk er niet meer aan. Maar u en ik, wij moeten de wrange vruchten van de zonde, kauwen tot onze laatste dag. En dat doet ons uitzien naar die dag, dat dit ellendige bestaan mag worden afgelegd en we zonder enige verhindering hem mogen loven en prijzen, die ingestaan heeft voor de volharding. We moeten weer afscheid nemen. De Heere zij met u. En ik hoop dat één ding vanavond mee mag. Dat de Heilige Geest meer mag worden aangeroepen. En meer mag worden erkend in wie hij is. En dat we samen voorzichtig mogen wandelen. Laten we eindigen. Heere, wij danken u voor uw woorden. Voor uw onderwijs. En we staan hier en we zitten hier met beschaamdheid op onze kaken. Want wat wandelen wij slordig. Wat zijn we vaak onvoorzichtig. Wat bedroeven we uw Heilige Geest menigmaal. O Heere, neem dan onze beide handen. Het kracht omvat en leidt ons op dat smalle pad. Geef ons niet aan onszelf over, Heere, maar leid ons. Door uw geest en woord. Dank voor wat u gaf. Heere, vergeef alle tekort. U kunt ook met kromme stokken wel rechte slagen doen. U kunt met woorden die misschien niet al te duidelijk waren, toch toepassend werken. Wilt u dat doen, Heere? Tot roem van uw genade. Tot de eer van uw naam. Brengt u ons veilig thuis. Mogen we elkaar volgende week, als u het geeft, wil ontmoeten. Wij vragen het alles van u om de Heer Jezus wil. Amen. Eindigen door met elkaar te zingen. Psalm 119, het derde vers. Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet. Dan leefde ik onbevreesd, dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboden mij tot uw liefde wekken. Psalm 119, vers 3.